PA0 DLO, PA0 Delta Lima Oscar. Om te beginnen, even wat ARIS nieuwtjes. Eigenlijk niks interessants voor ons, want daar zit een verbinding bij. Die is zelfs al geweest. Een verbinding met Argentinië, rechtstreeks, buiten ons bereik dus. En eentje ook met Australië en Telebridge met de VS, ook buiten ons bereik. Dus helaas, daar hebben we nu even niks aan. Amstrad UK meldt nog een keer dat Oscar 73 nu in een aparte periode zit, want hij krijgt nu een periode van continu zonlicht, zo'n beetje 9 maanden lang. En dan kunnen ze het amateurrelais niet inschakelen. Ze wisselen nu tussen de educatieve mode, dus full power baken, en safe mode als dat nodig is. En nu staat hij dus de meeste tijd met alleen maar het telemetrie baken te werken. Nou, dan is een andere interessante lancering die eraan zit te komen van de Japanse HTV. HTV 7 in dit geval. Een Japans ruimtevrachtschip naar het internationaal ruimtestation. Die was eigenlijk gepland voor de nacht van maandag op dinsdag. Maar die moeten ze even een tijdje uitstellen, omdat er problemen zijn met een tyfoon, een grote storm op de Stille Oceaan bij Guam. Want dat is een van de trackingstations die nodig is bij die lancering. En omdat die storm daar net nu aankomt, willen ze dat toch even veilig houden. En kan dat station dus niet normaal operationeel zijn, eventjes. De nieuwe lanceerdatum is nog niet bekend. Maar dat zal binnenkort wel volgen. Verder is er technisch niks mis mee met de H2-raket en de HTV-7-module zelf. Er zitten allerlei interessante dingen in. En die HTV-7. En verschillende rekken met elektronica en experimenten en zo. Weer zo'n glovebox, zo'n handschoenenkast. zo'n experimenteerdoos, zeg maar. Die komt in de Kibo module. En ook weer systemen voor zuurstof en water en CO2 afhandeling en dat soort zaken. Ze willen ook een terugkeercapsule gaan testen. Normale wijze kan er tegenwoordig niet zo heel veel naar beneden getransporteerd worden. Alleen een beetje met een Soyuz mee, als er een bemanning terugkeert naar beneden. En ook de Dragon capsule van SpaceX, die kan een zachte landing maken met materialen. Maar Japan die wil nou ook proberen hun eigen kleine capsule te maken die ook terug kan keren naar de aarde en een zachte landing kan maken. Daar gaan ze nu een eerste test mee doen. De capsule zit dan aan de buitenkant van de HTV en die zal dan zodra die HTV klaar is en loskoppelt van het Space Station later, dan zal die capsule loskoppelen en dan zelf een eigen landing uitvoeren. Met een landing in de oceaan en dan kan die opgepikt worden. Nou, verder nog wat technische zaken, maar vooral gaat het voor ons even om een paar CubeSats die ook weer meegenomen worden naar het ISS voor latere lancering vanuit de Kibo module in het ISS. Het gaat om 3 CubeSats. Spatium 1, die is voor ons verder even niet interessant, een wetenschappelijk geval. van een universiteit voor ionosfeeronderzoek en dat soort zaken. En die wil ook een hele kleine atoomklok gaan testen in een CubeSat. Dat wordt ook wel interessant op zich. Nou, verder, het CubeSat RSP, dat wordt wel interessant. Dat is een 1 unit CubeSat die wat vreemde dingen gaat doen, maar die heeft ook amateurradio aan boord. Ook heeft hij een selfie-stok waarmee hij dus met een camera een selfie van zichzelf kan maken met de aarde op de achtergrond. Nou ja, en verder standregeling en een digitalker. Dus een digitale spraaksynthesizer voor signalen naar beneden te sturen op amateurfrequenties. Hij moet op 145.890 komen met de CW-baken AFSK 1200 baud en die Digitalker. Bij de IARU zijn de frequenties gecoördineerd. Een eigenlijk nog interessanter payload is STARS ME. Een dubbele CubeSat, eigenlijk zijn er twee CubeSats, allebei 1 unit, die bij de lancering nog aan elkaar vastzitten, maar die dan later losgekoppeld gaan worden. En die zullen dan een soort kabel tussen de twee CubeSats houden, die ze dan hopelijk strak kunnen trekken. En dat bestaat uit enkele delen. Uiteindelijk moet dat een kabel van 14 meter worden. En dan willen ze voor het eerst een ruimtelift gaan testen, in het klein dus, tussen die twee CubeSats. Er wordt natuurlijk al heel lang gedroomd van het gebruik van een lift naar de ruimte toe. Hè? Dus een kabel van de aarde naar een geostationaire satelliet. Slechts 36.000 kilometer lang, maar goed. En dan is het idee dat er dan een lift langs die kabel naar boven kan om dingen naar de ruimte te transporteren. Dat is dan een stuk goedkoper dan dingen lanceren met raketten, is de gedachte. Nou, daar zijn al wat ontwikkelingen aan de gang, maar dat is allemaal natuurlijk best ingewikkeld om een kabel te maken die zo lang is en toch sterk en stabiel en niet te zwaar enzovoort. Nou, dat principe willen ze nu eerst eens gaan testen met een kort stukje kabel tussen twee CubeSats. En dan willen ze daar een klein mechanisme, een klein wagentje zeg maar, laten lopen langs die kabel van de ene CubeSat naar de andere. En dan gaan kijken hoe zich dat gedraagt allemaal. Dat gaat dus met de twee CubeSats van STARS ME van een Japanse universiteit. En ook die zal actief zijn op amateurfrequenties op 70 centimeter. En ook die frequenties zijn gecoördineerd. Je hebt zeg maar de moeder- en dochtersatelliet. De moedersatelliet zit dan op 437.245 met een CW-baken. En 437.405 met 1200 baud AFSK of 9600 baud GMSK. De dochtersatelliet moet komen zitten op 437.255, dus 10 kHz hoger met zijn CW-baken. En op 437.425, 20 kHz boven die van de andere satelliet, ook weer met 1200 baud AFSK of 9600 baud GMSK. Al deze satellieten moeten dus gelanceerd worden vanuit het ISS later. Is nog niet bekend wanneer, maar meestal duurt het ruim een maand voordat zo'n lancering wordt uitgevoerd. Dus moeten we dat nog even afwachten. Verder zaken. De amateursatellieten verder even checken. Die verschillende birds 2 groep, die doen het wel. Maar dus nog niet met DigiPeter bedrijf. Kennelijk, dat gaat nog steeds lastig, maar telemetrie wordt wel goed ontvangen, dat is geen probleem. Dus Bhutan 1, Maya 1 en UITM SAT 1. Verder is UQ-Bane actief. En wat veel mensen vergeten, dat is dat hij ook een relaisstation heeft. Iedereen kijkt altijd maar naar Oscar 73, maar ook UQ-Bane is op dezelfde manier te gebruiken als Oscar 73. En nou Oscar 73 dus een tijdje niet in amateurmode kan functioneren, is dat toch wel even interessant om die in de gaten te houden. Falconsat 3 doet het wel met DigiPeter High Speed 9600 baud. Oscar 7 echt alleen in mode B te vinden op dit moment. En Oscar 92, zoals gebruikelijk door de week, mode UV. Dus van 70 naar 2. En op zondag mode LV, 23 centimeter naar 2 meter. De oude Oscar 11 is sinds gisteren weer in bedrijf. Dus die zal wel weer 10 dagen lang telemetrie blijven zenden. Goed, Oscar 29 doet het prima. De XW2 satellieten zoals gebruikelijk. Behalve dan XW2E, daar zijn wat problemen mee. Die doet alleen telemetrie. Kans 4 A en B doen het prima. Oscar 50, FM relais, allemaal goed. En Oscar 85, normale wijze ook in bedrijf. Hoewel die af en toe even in safe mode schiet. Als de batterijspanning iets te laag wordt. Op woensdagen wordt die vaak gebruikt voor experimenten. Zoals slow scan TV verbindingen. Ook Oscar 88 is regelmatig goed te gebruiken voor communicatie. Oscar 91 ook. Oscar 84 werkt DigiPeter. En ook die is volop operationeel. Het PSK-relais wordt minder gebruikt, maar dat kan ook. Nou, en dan het Space Station. Ja, nog steeds is de APRS relaissysteem actief en dat blijft goed werken, dus geen problemen. Ja, van 10 tot en met 17 september in Spanje een speciale activiteit van AMSAT EA met het speciale station AM1SAT en die zal dan op verschillende plaatsen ook actief zijn vanuit verschillende QTH-locatorvakken, zodat je daar dan verbindingen mee kunt maken. LILAC-SAT-1, een eerder gelanceerde Chinese satelliet, die heeft dus een digitale spraak, een downlink met FM-uplink. Met zijn relaisstation en hij zendt regelmatig mooie foto's uit. En die worden dus ook regelmatig ontvangen. Intussen komt ook nog het AMSAT bulletin binnen. Even kijken of daar nog zinnige dingen in staan. Nee. Zo in de gauwigheid niet. Dan de Chinese amateursatelliet Longjiang 2, tegenwoordig dus Oscar 94. Die is een paar weken stil geweest, maar ze zijn weer van plan nieuwe experimenten te gaan uitvoeren volgende week. Schema is nog niet gepubliceerd, maar het zou kunnen zijn op de 14e, 16e en 18e september. Want voor die dagen zijn weer nieuwe baanparameters gepubliceerd in China. Dan gaat het waarschijnlijk weer om telemetrieuitzendingen met GMSK en JT4G. En daarnaast waarschijnlijk ook weer foto's die dan kunnen worden ontvangen. Er zijn er al 11 naar beneden gehaald. Het gaat een beetje moeizaam. Soms moet je foto's van enkele stations combineren om een foutloos plaatje te krijgen. Maar het lukt wel. Met Oscar 94 is nog iets moois gebeurd. Die zat eerst in zijn eerste elliptische baan om de maan. Maar toen kwam op zekere dag de maansverduistering. Wanneer was het? In augustus. Nou ja, als dan de maan in de schaduw van de aarde komt, dan krijg je natuurlijk dat ook satellieten die in een baan om de maan zitten, daar ook mee te maken krijgen. En sommige satellieten zijn daar niet zo op berekend. En dat was ook het geval met Oscar 94. Die kan er eigenlijk niet zo tegen als hij al te lang in de schaduw komt. Natuurlijk in zo'n baan om de maan gebeurt dat wel, dat hij in de schaduw van de maan komt. Maar als er nou ook nog een aantal uren schaduw van de aarde bij komt, dan wordt het toch te veel. Nou, daarom hebben ze toen moeten beslissen in augustus om zijn baan te veranderen, een baan te verhogen. En dat is vooral dus een verhoging van het perilunepunt geweest, het laagste punt van de ellips. En sindsdien zit hij dus in een hogere elliptische baan. En dat, ja, die baanverhoging was dus succesvol, dat heeft goed gewerkt. Bij de maansverduistering was verder geen probleem meer. Maar nou bleek ook dat er een tweede reden was voor die baanverhoging. Want ja, zoals gebruikelijk zijn satellietbanen om de maan niet echt stabiel. Dat heeft vooral te maken met de invloed van de aarde. Want de aarde heeft natuurlijk een enorm zwaartekrachtsveld en satellieten om de maan, die merken daar echt heel veel van. Omgekeerd is het natuurlijk ook zo dat satellieten bij de aarde beïnvloed worden door de maan. Maar die verhoudingen zijn natuurlijk heel anders. Die maaninvloed is veel minder dan omgekeerd bij satellieten die om de maan zitten. Dus wat je dan gaat krijgen is dat zo'n baan om de maan instabiel wordt. Die gaat kantelen, die gaat uitrekken en noem maar op. Dus zo'n ellips die wordt soms langer, soms wordt die weer wat meer cirkelvormig, afhankelijk van de stand van de maan stand van de baan ook ten opzichte van de aarde en zo. Nou, dat is dus ook het geval met Oscar 94. Die baan die verandert steeds en de inclinatie gaat zelfs af en toe ineens 10 graden omhoog en dan weer 10 graden omlaag. En ook de excentriciteit van de ellips die varieert enorm. En nou blijkt, als je door gaat rekenen met die oude baan waar Oscar 94 in zat, dat over een aantal maanden, voor het eind van het jaar zelfs, het laagste punt van die elliptische baan zo laag zou komen dat de satelliet op de maan zou crashen. Dan was het afgelopen. Dus dat was meteen een tweede reden waarom ze die baan hebben moeten verhogen. Nu is dat laagste punt zo hoog dat hij daar de komende, misschien wel 10 jaar of zo, geen last van zal hebben. Maar daar zijn toch dingen om ook in de gaten te houden. Dus die baan is nu voorlopig even weer veilig. Overigens, de baan van het Space Station is ook afgelopen week verhoogd. En dat gaat binnenkort nog een keer gebeuren. En dat heeft weer te maken met de koppeling met Soyuz ruimtevaartuigen die naar het Space Station gaan. Verder zijn ze natuurlijk aan het voorbereiden voor de komst van die HTV-7. En voorbereidingen voor een paar ruimtewandelingen later in september. Nou, verdere lanceringen op korte termijn niet zoveel interessant. Dat gaat wel op 15 september. Een wetenschappelijke satelliet de ruimte in vanuit Amerika. En daar gaan ook weer wat CubeSats meeliften. Maar voor zover ik ze ook even kan zien, zijn die niet actief op amateurfrequenties. Dus daar hebben wij niet zoveel mee te maken verder. De Chinezen zijn nog steeds van plan om CAS-6 en nog wat andere kleine satellieten te gaan lanceren. Dus weer een Chinese amateursatelliet. Maar wanneer dat precies moet gebeuren is nog onduidelijk. Het stond al een tijdje op programma voor ergens in september. Maar het kan ook best wel december worden volgens bepaalde berichten. Ja, en dan de lancering van de SUHEL 2, de geostationaire amateursatellietpakket. Met een Falcon 9 is nog steeds gepland in het vierde kwartaal. Details zijn nog steeds niet bekend. Op zijn vroegst november, maar het kan heel goed december worden. En het zou mij niet verbazen als het nog verder naar achteren schuift. Moeten we even afwachten. Nou, dat zijn dan even de dingen van deze week.